Wij gaan nu lezen uit de Bijbel. En we lezen best wel een aardig stuk uit 1 Korinthe 15. Het hoofdstuk over de opstanding, zou ik bijna zeggen. 1 Korinthe 15, we beginnen bij vers 20 te lezen. En we lezen door tot het einde. En het is geen eenvoudig hoofdstuk. Maar ik hoop daar straks in de preek een paar verhelderende opmerkingen over te maken. 1 Korinthe 15 vanaf vers 20, maar nu. Paulus komt dan een soort conclusie, halverwege zijn betoog. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling, daar heb je dat woord, wat we zojuist zongen uit 118, is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn orde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, dat is aan de Vader, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen zij anders doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heere. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat bedoelt Paulus natuurlijk cynisch. Dwaalt niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Wordt op de juiste wijze nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van het andere graansoorten. God echter geeft eraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemels is verschillend, en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend. De glans van de maan is verschillend. De glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zoals ook geschreven is, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij, die dan nog leven, moet je daarbij bedenken, zullen dan veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zou hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zou hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. En dan gaat Paulus zingen. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de lezing van het woord van de Heere onze God. Zingen wij straks na het amen van de verkondiging uit Psalm 21, vers 1, 3, 4 en 5. Psalm 21, 1, 3, 4 en 5 als antwoord op de verkondiging. Jezus overwinnaar en wij met hem. Allereerst staan we stil bij de situatie in Korinthe. Jongens en meisjes, het is vandaag Pasen. En dat hoef ik jullie niet te vertellen, want dat wist je al. Maar wat een heerlijk feest is het Paasfeest. De Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood en hij leeft. Met Pasen, jongens en meiden, is er iets nieuws begonnen. Er is een tijd voor Pasen en er is een tijd na Pasen. En met de eerste paasmorgen in Jeruzalem zijn alle dingen anders geworden. Alles is in een ander daglicht komen te staan. Je zegt, wat bedoelt u? Nou, de Heer Jezus is op de aarde gekomen. De prijs voor jouw zonde is betaald. God, die zo boos was tegen de zonde, de toren van God over onze zonde is geblust. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Afgelopen vrijdagavond stonden wij op Goede Vrijdag op Golgotha. Ik heb in de gemeente van Waddinxveen de afgelopen weken stilgestaan bij de kruiswoorden van de Heer Jezus. En er is mij iets in die kruiswoorden opgevallen waar ik nooit zo over had nagedacht. Maar dat is direct ook de aanleiding voor de preek van vanmiddag. Wat is het laatste kruiswoord, jongens en meisjes? Weet u dat? Het laatste kruiswoord van de Heer Jezus. Even nadenken misschien. Jij weet het? Kan je het zeggen? Het is volbracht. Ja, dat is leuk dat je dat zegt. En ik vind het ook heel dapper dat je dat zo hardop durft te zeggen. Heel goed. Maar het is niet het laatste kruiswoord. En dat geeft niks. Dat je dat, dat is geen fout of zo. Dat is goed dat we daar vanmiddag even bij stilstaan. Want dit gebeurt vaker. Het laatste kruiswoord van de Heer Jezus is niet het is volbracht. En ik heb daar wel een tijdje over na zitten denken toen ik op Goede Vrijdag 's morgens over het is volbracht preekte en 's middags of 's avonds over het echt het laatste kruiswoord. Dat is, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat vergeet je nooit meer, hè? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is het laatste kruiswoord. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom is het volbracht zijn niet het laatste kruiswoord? Het is toch klaar dan? Offer is gebracht, toorn van God over de zonde is geblust. Het is volbracht. Toch is dat niet het laatste kruiswoord. Het is ook niet het laatste wat de Heer Jezus doet op aarde. Hij moet eerst nog de dood in. En daar heb ik een tijdje over na zitten denken in de preekvoorbereiding van Goede Vrijdag. Jezus zegt het is volbracht, maar is het nou echt volbracht? Ja, daar kan je natuurlijk niet over twijfelen, want het is Jezus zelf die het zegt. Begrijp me goed. Maar er moest nog wel iets gebeuren nadat hij dat gezegd had, hè? Hij moest nog sterven. Hij moest nog de dood in. Hij moest nog begraven worden. Hij moest nog 3 dagen in een graf liggen. Dus, voorzichtig geformuleerd, was niet alles volbracht. Er moest nog iets meer gebeuren. En ik zeg het voorzichtig, gemeente, u begrijpt wel waarom ik dat voorzichtig zeg. Want als Jezus zegt het is volbracht, dan is het volbracht, klaar. Zo klaar als een klontje. Maar hij moest nog wel de dood in. Aangrijpend, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus 3 dagen lang dood is geweest. De dood is sowieso aangrijpend, vind je? Als er iets doodgaat in je omgeving, dat is altijd aangrijpend. Verdrietig ook. Sommige kinderen zijn heel erg verdrietig als hun hamstertje doodgaat. Nou wil ik natuurlijk niet de dood van de Heer Jezus vergelijken met een hamster, begrijp me goed. Maar die dood, hè, dat is een ding, hè. Nogal een groot ding. En laten we eerlijk zijn, gemeente, ik denk er liever niet over na. U wel? Laatst zei ik tegen mevrouw, wij moeten toch nodig iets regelen voor het feit wanneer wij komen te overlijden samen. Waar willen we eigenlijk begraven worden? In Zeeland, in Kruiningen, in Waddinxveen of in de kerk waar zij geboren is? Ja, dat zijn van die dingen, daar denk je niet zo graag over na, toch? Nou, in Pasen, jongens en meisjes, is het feest wat zegt, denk er wel over na. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Pardon? Je hoeft er niet bang voor te zijn. Ik ben als de dood voor de dood. Nou, dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Maar dat moeten we wel tegen elkaar blijven zeggen. Want ik merk ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, en vergeef me dat ik het zeg vanmiddag, misschien gaat het niet over u, maar dan hoeft u het ook niet aan te trekken. Maar we hangen zo aan het leven, hè? Met iedere vezel van ons lichaam, zegt Calvijn, hangen we aan deze wereld. En we zijn als de dood voor de dood. Zo lang mogelijk uitstellen. Niet aan denken. En als het dan toch komt, alles in het werk stellen. Artsen, chirurgen, second opinion, third opinion. Als we maar niet hoeven te sterven. Want dat is verschrikkelijk. Nou, zegt Paulus, daar denk ik toch echt anders over. Daar denk ik toch echt anders over. De dood, jongens en meisjes, is door Jezus Christus verslonden tot overwinning. Dat woord verslinden, dat roept mij altijd iets op van een grote draak. Die dingen wil verslinden, wil opvreten. En de Heer Jezus heeft die draak, die dood en die duivel in zijn bek gekeken. En verslagen tot overwinning. Hij is zelf in de dood ten onder gegaan, zodat hij de dood ook zelf zou doden. En dat is Pasen. En daarom zei ik al, dat is het eerste keer in überhaupt in deze wereld dat dat gebeurt. Dat de dood zelf wordt verslagen. En Jezus had daar al iets van laten zien bij Lazarus, in Johannes 11. Toen Jezus met die machtige stem daar op die begraafplaats in Betanië zei: Lazarus, kom uit! De mensen daar die stonden natuurlijk verbijsterd op die begraafplaats. Wat gaan we nu krijgen? Een gemeente, stelt je even voor, hè, dat Lazarus daar ingewikkeld in die doeken zo huppelend, want hij kan natuurlijk niet lopen, al die doeken zitten om zijn benen gebonden, zo huppend, zo dat graf uitkomt. De haren reizen je toch de berg. Wat een macht. Ik heb wel eens een opmerking gelezen die ik nog zal mijn leven niet meer vergeten. Die zei: het is maar goed dat Jezus zegt, Lazarus, kom uit. Want als Jezus niet had gezegd, Lazarus, kom uit, maar had gezegd, kom uit, dan was die hele begraafplaats ter plekke opgestaan. Dat is de macht van Jezus. En daarover schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. En dat is zo'n machtig hoofdstuk. En het is zo nodig dat we dat ook in 2024 tegen elkaar blijven zeggen: Jezus Christus is degene die de macht heeft, ook over de dood. En ondertussen levert ons dat een aantal vragen op. In ieder geval in de gemeente van Korinthe. Wat was er in die gemeente van Korinthe aan de hand? De ouderen zullen het wel weten, maar het is altijd goed om dat voor de kinderen nog een keer en voor de jongeren uit te leggen. In de gemeente van Korinthe waren er wat mensen die zeiden: ja, wacht even, Paulus. Het evangelie wat jij ons hebt gebracht, dat geloven wij, dat nemen wij over. Maar als het gaat over die opstanding uit de dood, dan hebben we nog met elkaar wel iets te bespreken. Want daar gaan we niet zomaar mee akkoord. Kijk, voor een Griek in die tijd was het ondenkbaar... dat iemand lichamelijk zou opstaan. Iemand, ik denk dat de ouderen dat wel weten, maar in de Griekse filosofie, in de Griekse leer van de wijsheid, daar werd gezegd: die ziel van mensen die zit als het ware in een soort kerker gevangen, en die kerker, dat is dat lichaam. En wil je nou echt vrij zijn, wil je nou echt tot je bestemming komen, dan is het zaak dat dat lichaam, dat je dat ten onder brengt. Dat lichaam is van lagere orde. Dat lichaam, dat is stoffelijk, dat moet weg. En als dat lichaam dan weg is, dan komt die ziel bevrijd naar boven. Nou, en dan ben je er. Dan ben je verlost. Als die ziel, zeg maar, zich bevrijdt van dat stoffelijke, van dat aardse, van dat lichamelijke, Dan ben je bevrijd. Dan kom je tot verlichting, tot hogere sferen. En je merkt dat ook bijvoorbeeld in Handelingen 17. Daar mag Paulus preken en hij mag van alles zeggen over de schepping. En iedereen denkt, ja, interessant, goed, mooi gezegd, Paulus. Totdat Paulus gaat spreken over de opstanding. Dan haken ze af. Nou, niet allemaal, maar de meest. En dat is in deze tijd nog steeds zo. Ik las van de week een stukje van dominee Bakker uit Hardingsveld. Die is voorzitter van de commissie evangelisatie van onze kerk. En die had een vraag van een jongere gekregen: hoe leg ik nou de opstanding van Jezus Christus uit aan iemand die nergens in gelooft? En toen zei dominee Bakker heel terecht in dat stukje: dat is bijna niet te doen, joh. Zodra je over de opstanding begint, dan haken de mensen af. Kijk, zolang je het over Jezus als de gekruisigde hebt, dat is nog wel mooi. He, zo'n man aan een kruis die zich helemaal geeft aan zijn missie. Ja, dat inspireert dan wel, hè? Dat je zo diep wil gaan voor je missie, voor je doel. Daar kunnen we nog wel een voorbeeldje aan nemen. Gelovig of niet gelovig, maar dat is dan inspirerend. Nou ja. Het geeft ook wel weer te denken trouwens, maar goed, ik kan niet alles vanavond vanmiddag zeggen. Maar zodra je dan zegt, ja, die Jezus is in de dood gegaan, nou ja, oké, dat maak ik nog mee. Maar hij is ook opgestaan. Doe even normaal. Dood is dood. En na de dood is er niks. Dan ga je op in het stof. Of sommige mensen denken dat je dan een sterretje wordt aan de hemel. Dat geeft zoveel troost om dat te bedenken. Maar uit de doden opstaan, dat is een belachelijk idee. Nou, dat was in Korinthe ook al zo. Paulus, met alle respect, maar opstanding uit de doden, dat is prietpraat, dat is fantasie, dat is lariekoek. Dat slaat nergens op. Je gaat toch niet zeggen, Paulus, dat als ik eenmaal eindelijk met die ziel bevrijd ben, dat ik dan weer terugkom in het stoffelijke en... Houd toch op, man. Weg met die opstanding. Nou, zegt Paulus, als je die redenering volgt, dan heb je wel een probleem. Want als jij zegt dat er geen opstanding van het lichaam is, dan is Christus dus ook niet opgestaan. Hij draait het dus om, hè? Hij zegt niet van jullie loochenen de opstanding van Christus. Hij zegt nee, als je de opstanding van de doden loochent, als je niet gelooft, jongens en meisjes, dat straks, als de Heer Jezus terugkomt, alle mensen zullen opstaan, alle mensen, dan geloof je dus ook niet dat Jezus Christus is opgestaan. Dan ligt het lichaam van Jezus Christus nog in het graf, ergens in Jeruzalem, nog steeds. En nog steeds zijn ze ook aan het zoeken, hè, of ze ergens dat kunnen vinden. Hoe belachelijk. En als Christus niet is opgestaan, dan ben je er echt heel erg aan toe. Dan ben je de ellendigste van alle mensen, zegt Paulus in dit hoofdstuk. Dus jongens, als je straks op de universiteit zit en je zegt ik geloof in de opstanding van de doden, en zo'n hoogleraar zegt dan tegen je van joh, met alle respect, maar dat kan je in onze tijd niet meer zeggen. Dan is hij de ellendigste van alle mensen. En jij ook als je het niet gelooft. Dus het is zaak dat wij de opstanding van Christus vasthouden, dat we standvastig zijn. Die Korintiërs, die zijn niet meer standvastig. Ze hebben in Paulus en in het woord van Paulus geloofd. Ze hebben het evangelie aangenomen. Maar ze zijn van hun voetstuk aan het afvallen. En vandaar dat Paulus ook zegt aan het eind van dit hoofdstuk, het laatste vers. Daarom, vers 58, mijn geliefde broeders, wees standvastig. Ook wij, gemeente, als hersteld en vormde in 2024, moeten standvastig zijn. Onwankelbaar. Vast in ons geloof. De opstanding van Jezus Christus is het fundament van ons geloof. Als we dat eruit halen, als we dat eruit slopen, dan stort het bouwwerk van de christelijke leer en het christelijke troost in één. Vandaar dat ik ook uit de Heidelbergse catechismus heb gelezen, zojuist bij de belijdenis van ons geloof. Want het gaat om de troost. Als wij de opstanding loslaten, dan laten we alles los. En dan staan we met lege handen. Ja, maar zegt iemand, misschien een jongen of een meisje vanmiddag in de kerk, dominee, gelooft u echt dat straks aan het eind van de tijd alle mensen zullen opstaan? Ja, dat geloof ik. Hoe weet u dat zo zeker? Nou, dat staat in de Bijbel. Oh. Ook die mensen die zijn opgegeten door die haaien. Ja, die ook. Ook die mensen die verbrand zijn. Ja, die ook. Ook die mensen die bij die verschrikkelijke atoombomaanval van Amerika op Japan zijn verdampt. Ja, die ook. Ja, dat kan je toch niet voorstellen? Nee. Dat is ook moeilijk voor te stellen, ik geef het toe. Maar we hebben het zojuist met de catechismus beleden. En laten we dat vasthouden, gemeente, ook in onze tijd. Wat iedereen ook maar zeggen wil. De opstanding van de Heer Jezus Christus met Pasen is een vaste grond, een onderpand, een verzekering van onze lichamelijke opstanding straks. Het is zo zeker als wat dat wij eenmaal met ons lichaam zullen opstaan. En met ziel en lichaam op de nieuwe aarde, niet in de hemel, hè. We gaan niet naar de hemel, maar we gaan naar de nieuwe aarde. Daar de Heer Jezus zullen loven en prijzen. En als Paulus dat allemaal gezegd heeft, als hij dat aan de orde heeft gesteld in Korinthe, dan zijn we bij vers 20, dan trekt hij dus de conclusie. Dan zegt hij, nou ja, hè, vers 19, als je alleen in het leven op Christus je hoop hebt gevestigd, dan ben je de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, conclusie, Christus is opgewekt uit de dood. Daar zit geen spoortje van twijfel in. Zullen we dat vasthouden, gemeente? Misschien denkt u van, ja, nou ja, dat hou ik toch ook vast. Dat geloof ik toch ook. Dat twijfel je toch niet aan als man op de kansel vanmiddag. Je twijfelt toch niet aan mijn geloof in de opstanding. Maar ja, het is niet zo interessant wat ik denk, gemeente. Maar laten we elkaar opscherpen dat de opstanding van de Heer Jezus ook daadwerkelijk een gevolg heeft in ons leven. En dat komt nou in de rest. Want mag ik je eens vragen, gewoon in alle eerlijkheid. En ik vraag het ook aan mezelf. Als wij nou geloven in de opstanding van de Heer Jezus. En wij geloven dat wij straks aan het eind van de tijden zullen opstaan. En dat Hij is opgestaan en de dood heeft overwonnen. En de hel en de zonde en de duivel. Wat is nou concreet daarvan te merken vandaag in uw en jouw leven? In mijn leven? En in de komende dagen? Wat merken mensen die ons kennen, onze collega's, onze medestudenten, onze medeleerlingen, onze vriendjes en vriendinnetjes in de buurt, wat merken die er nou van dat wij in de opstanding van de Heer Jezus geloven? En in het feit dat wij straks ook zullen opstaan. Dat is nogal een vraag, hè? Toch? Of niet? En daarin mogen we elkaar als gemeente ook voortdurend opscherpen. Zomaar heel eenvoudig, ik noemde dat net al, en ik bedoel dat echt niet vervelend, gemeente, maar we hangen zo aan het leven, hè? Als we een pijntje hebben, of een kwaaltje hebben, of een... Dan rennen we naar de dokter en dan moet de medicatie komen. En is dat nou leven vanuit de opstanding? En als ons dan wordt aangezegd dat ons levenseinde nadert, wat dan? Zetten we dan alles in het werk om maar uit te stellen? Nog een chemokuur? Nog... Of mag het ook een keertje ophouden? Het is maar een vraag. En hoe zijn we bezig met van alles en nog wat in ons leven hier op aarde te verzamelen? Status, roem, eer, macht, geld, huis, gezin, opleiding, baan. Niet allemaal verkeerd natuurlijk, maar waaruit blijkt dan dat we vanuit die opstanding leven? En als het gaat over de strijd tegen de zonde, de strijd tegen de wereld, de strijd tegen de duivel en zijn ganse rijk en tegen mezelf... Waaraan merk je dan die opstandingskracht van de Heer Jezus? En als we vechten tegen psychische ziekten die ons zo somber kunnen maken en zo uit kunnen putten, hoe merken we dan dat we leven vanuit die opstandingskracht van Jezus die alles heeft overwonnen? En als ik dan het journaal zit te kijken of de krant zit te lezen en ik lees van China en van Iran en van Hamas en van... En Rusland en dreigende oorlog. En sommige mensen hebben het over een derde wereldoorlog. En wat doet dat de man met mij? En hoe leef ik dan vanuit de opstandingskracht van de Heer Jezus? Nou ja, zomaar wat vragen. Maar nu, zegt Paulus, vers 20. Christus is opgewekt uit de doden. Dus jongens en meisjes, de Heer Jezus lag daar in dat graf... En met eerbied gesproken, zijn vader kwam en zei tegen de Heer Jezus... Mijn zoon, tijd om op te staan. Hij is opgewekt. Hij is opgewekt door God zijn vader. Je mag ook zeggen, hij is uit eigen kracht opgestaan. Die twee dingen staan beide in de Bijbel, die sluiten elkaar ook niet uit... En dan zegt Paulus, hij is opgewekt uit de doden. Uit de macht van de dood. Uit de klauwen van de dood is hij bevrijd. Heeft zichzelf daarvan bevrijd. En toen, is hij een eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Wat betekent dat? Nou, jongens en meisjes, dat betekent, heel eenvoudig voor jullie gezegd, de Heer Jezus is de eerste die uit de doden zelf is opgestaan. En omdat hij dat gedaan heeft, komen er straks heel veel mensen die met hem zullen opstaan. Hij is de eerste, dat betekent er komen er nog veel meer. Nou wordt het natuurlijk heel interessant wie die anderen dan zijn. Ja, wie zijn die anderen? Nou ja, als je dan een beetje verder leest, dan denk je bij vers 22... want zoals allen in Adam sterven, dat gaat over alle mensen, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dit vers kan je op twee manieren uitleggen. Je kan zeggen, dat gaat over alle mensen die zullen in Christus, op het bevel van Christus, straks als Christus terugkomt en zijn stem over de wereld gaat, zullen ze allemaal opstaan. Ongelovig, vijandig, gelovig, Jood, heiden, iedereen staat op. Dat zal wat zijn, hè? Iedereen staat op. Hoe zal dat zijn? Voor jou. Voor u. Dat maakt nogal wat uit, hè? Want er zijn mensen die in Christus opstaan. Dat is de tweede betekenis van deze tekst. Je kan zeggen, er zijn mensen die in Christus opstaan. Al zijn gelovigen zullen opstaan. En voor die mensen zal de opstandingsdag een fantastische dag zijn. Want dan zullen ze uit de dood opstaan en dan zullen ze de Heer Jezus tegemoet gaan op de wolken van de hemel. En dan zullen ze in de eeuwige heerlijkheid gaan en op de nieuwe aarde altijd met Christus zijn. Trek je dat een beetje aan, jongens, gemeente? Verlang je daarnaar? Want dan komen we echt tot onze bestemming, hè? Dan zijn we daar waar we wezen moeten. Altijd eeuwig bij Christus. Of, en ik moet dat toch zeggen vanmiddag, en denk niet dat ik dat leuk vind om te zeggen, want de rillingen lopen over mijn rug, maar ik meen het wel, ik moet dat zeggen. Als je nou niet in Christus bent, en je staat dan op, dat is verschrikkelijk, hè? Moet je eens over nadenken, jongens en meisjes. Dan heb je je hele leven gezegd, God, nou ja, leuk voor die mensen in de kerk, maar daar geloof ik natuurlijk niet in. Kom nou. Of nog erger, je bent een vervolger van christenen. Denk aan Boko Haram in Nigeria of Kim Jong-il in Noord-Korea of de Chinese overheid die niet in Christus geloven en die een ontzettende hekel hebben aan christenen. En die mensen denken natuurlijk allemaal dat ze slim zijn en goed bezig zijn. En dan doe je je ogen open en dan blijkt alles toch waar te zijn. Het is toch waar. Kan je dan voorstellen dat mensen gaan bidden? Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Dat er mensen zijn die bij wijze van spreken een ontzettend diep gat in de grond zouden willen graven en daarin zouden willen zinken om Jezus Christus maar niet te zien. Dat zal wat zijn. Er zullen ook kerkmensen bijstaan. Die hebben gedacht van ja, dat gaat zomaar niet zalig worden. Daar moet wel even heel wat voor gebeuren, hè. En ondertussen zaten ze rustig in de bank met de armen over elkaar te wachten totdat er iets ging gebeuren. Maar het gebeurde, maar niet bij hen. Verschrikkelijk, toch? Of je buurman, je kind, je vrouw, je collega. En daarom, jongens en meisjes, zijn wij als christenen ook verplicht niet vanmiddag een beetje gezellig bij elkaar te zijn hier in de Laankerk. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar om de boodschap die we vanmiddag ontvangen, om die door te geven. Want er zijn mensen hier in Rotterdam, in Capelle, in de wijk waar u woont, die straks opstaan en die van afgrijzen tegen jou zullen zeggen: hey, zat jij dat elke zondag in de kerk te beweren? Waarom heb je mij daar niet voor gewaarschuwd? Ja, dat vond ik een beetje lastig om dat tegen je te zeggen, want ja, ik dacht, dan krijg ik ruzie met je. Oh ja, en nu laat je mij verloren gaan? Verschrikkelijk, hè? Dat is ook iets van zijn opstanding. Dus daarom, gemeente, laten wij met elkaar, maar ook mensen die om ons heen zijn, ertoe bewegen om in Christus te zijn. Om de boodschap van zijn opstanding ook toch door te geven in 2024. Zodat allen in Christus levend gemaakt zullen worden, vers 22. Eerst Christus, vers 23. Daarna die van Christus zijn. En daarna, in vers 24, komt dan de laatste groep. En dat zijn alle mensen die niet in Christus zijn. En dan staat erbij, wanneer zal dat gebeuren? Eind van vers 24. Wanneer hij alle heerschappij en macht en kracht heeft teniet gedaan. Dan moet je even over nadenken wat hier staat. Ook als je de krant leest en het journaal volgt en je af en toe een beetje bezorgd begint te worden over de wereldgeschiedenis. Jezus Christus, jongens en meisjes, heeft alle macht in hemel en op aarde. Geloof je dat? Dat is toch fantastisch om dat te weten. Toch? Dat er een God is in de hemel die in Jezus Christus, zijn Zoon, in wie ik geloven mag, van wie ik het leven ontvangen heb, van wie ik de Heilige Geest heb ontvangen, die mij altijd regeert door zijn geest en door zijn woord en door zijn liefde, dat die Heere Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Dan hoef je toch nergens meer bang voor te zijn. Ja, zeg je, maar daar zie ik niet zoveel van. Ik zie Hamas, ik zie Iran, ik zie Syrië, ik zie Poetin, ik zie Xi in Peking. Ik zie Biden in Amerika, die dan wel met zijn mond beleidt dat hij christenisme ondertussen deze dag heeft uitgeroepen voor de transgenders. Pasen. Gemeente, wat is er aan de hand in deze wereld? Ik zie niet dat Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Nou, dan kijk je toch verkeerd. Dan kijk je toch verkeerd. En ik geef toe, ik moet het soms ook uit de Bijbel eruit schrapen. In de zin van, Heere Jezus, is het nou wel echt waar? Als ik al die beelden voorbij zie komen. Ook hoe het volk Israël leidt en hoe de vervolgde christenen lijden. En al dat leed in de wereld, dichtbij en ver weg, die gebroken huwelijken, die psychische ellende, jongeren die met van alles en nog wat tobben en zelf helemaal gek worden van al die prikkels die op hun afkomen, maar meegesleurd worden in die waan van iedere dag. Waar is Christus? Waar is Christus? Regeert u echt wel? Regeert u echt wel? Ja, zegt Christus, ik regeer. Want ik heb alle machten overwonnen. Zelfs de macht, vers 26, van de dood. Dat was de laatste vijand. Kijk jongens, toen de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha hing, toen kwam daar over de aarde, heb je hem gezien? Kwam die slang aankruipen, hè? Die Satan met zijn hele helle macht erachteraan. En die beet zo in de hielen van Jezus Christus. En die dacht, nu heb ik gewonnen, nu heb ik gewonnen. En met dat hij dat dacht, kreeg hij een doodsklap. Einde Satan. Ja, hij leeft nog wel, maar hij slaat met zijn staart. En dat is al ernstig genoeg. Daar kan je al heel veel zorgen over maken. Maar de Satan heeft de strijd verloren. Dat weet hij, dat weet hij. En daarom gaat hij zo als een beest tekeer, ook in onze tijd. Omdat hij ook de ruimte van God krijgt. En hoe het kan, ik weet het soms ook niet. Ik zeg het maar eerlijk. Maar ik weet één ding. Jezus Christus regeert. Hij heeft de duivel verslagen. En hij heeft volgens vers 26 ook de dood teniet gedaan. Weet je wat teniet gedaan betekent letterlijk? In het Grieks, buiten werking gesteld. werkeloos gemaakt. En straks, jongens en meisjes, als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dan gaat dit vers 26, nog een keer diep in vervulling. Want dan lees ik in Openbaring 20, dan gaat er een put open van vuur en van zilver. En daar worden alle vijanden van de Heer Jezus ingeworpen. Afschuwelijk, hè? Afschuwelijk. En dan gaat de duivel in. En dan gaat de hel in. En als laatste lees ik in Openbaring 20 ook de dood. Put dicht. Eeuwig klaar. En dat, jongens en meisjes, is onze toekomst als je in de Heer Jezus Christus gelooft. Gemeente van de Laankerk, hier in Kralingse Veer. Dit is onze werkelijkheid waarin wij staan. De dood heeft het laatste woord niet. En ik vind dat zo vertroostend. Hè? Als je dan iemand gaat begraven uit de gemeente, en dan sta je er op die begraafplaats, en ik zeg het ook vaak tegen het publiek wat daar is, soms ook heel veel onkerkelijk. En ik zeg, kijk nou eens om je heen. Kijk nou eens om je heen. Al die stenen. Hier rust die, hier rust die, hier rust die, hier rust die. Allemaal dood. Wat een troosteloze bende, zo'n begraafplaats, toch? Heeft dan de dood toch gewonnen? Nee. 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 En zeker als je dan een gelovig kind van God mag begraven, dan mag je het daar belijden uit de grond van je hart. Zingen en geloven en God daarvoor danken. De dood heeft het laatste woord niet, want Christus is het graf ingegaan. Hij heeft daar in dat graf de dood gedood en hij kwam triomferend uit het graf. Wij zijn als refo's niet zo gewend om over Christus overwinnaar te denken. Dat hebben we een beetje uitbesteed aan de orthodoxe kerk in het oosten. Die hebben daar veel meer mee. Maar Christus is overwinnaar, gemeente. In het avondmaal herdenken we zijn lijden, zeker. Maar overdenk ook zijn overwinning. En omdat hij leeft, en dan komen we bij het laatste punt van de preek, gaat het ook over onze overwinning. Hoe zal dat zijn? Nou, zegt Paulus, als de Heer Jezus straks terugkomt, dan worden alle mensen uit de doden opgewekt. Ze krijgen allemaal hun aardse lichaam terug. Maar het is niet hetzelfde lichaam als wat ze hebben gehad. En dan gaat Paulus in dat hoofdstuk, je hebt het misschien wel gemerkt, ook bij het voorlezen en meelezen, dan gaat Paulus elke keer die dingen tegenover elkaar zetten. En dan zegt hij, er is een geestelijk lichaam en er is een natuurlijk lichaam. Er is een vergankelijk lichaam en een onvergankelijk lichaam. En straks hebben wij allemaal een onvergankelijk lichaam. Misschien, jongens en meisjes, heb je wel eens gedacht, waarom moet ik eigenlijk nog sterven als ik in de Heer Jezus geloof? Weet je waarom dat is? Dit aardse lichaam, dit vlees, dat moet gezaaid worden in de aarde. Het is net als met een pitje wat je van school meekrijgt. Dat pitje, dat leg je in de aarde. En als je slim bent, dan leg je hem dicht bij het glas, dan kan je kijken wat er gebeurt. En dan zie je dat pitje helemaal vergaat. En je denkt bij jezelf, dit wordt nooit meer wat. Er komt echt... Het is het einde verhaal. En je kijkt nog eens goed en dan zie je toch dat er uit dat vergankelijke, uit dat alles wat vergaat, komt ineens zo'n heel klein groen puntje. En dat puntje wordt een stengeltje en uit dat stengeltje komt een blaadje en het komt boven de grond uit en het wordt een prachtige bloem. Kijk, zegt Paulus, het is toch dom om te zeggen en om de vraag te stellen, waarom moeten wij dan sterven? De hele schepping laat het zien. Wij moeten gezaaid worden in de aarde en dan zullen we daar vergaan. Dat lichaam van ons wordt gezaaid, dat mogen we afleggen. Dat lichaam van de zonde en van de dood, daarvan word ik bevrijd. Hé, Paulus, Dat zeiden die Grieken toch ook? Ja, zegt Paulus, dat zeggen die Grieken ook. Maar die Grieken die vergeten dan één ding, namelijk dat dat lichaam weer wordt opgewekt. In onvergankelijkheid, in geestelijkheid, in heerlijkheid, als je tenminste in Christus gelooft. Kijk, en dan haken de Grieken af. Die zeggen, ja, dat is idioot, dat kan niet. En de christenen zeggen, ja, dat is Godzijdank waar. Mijn lichaam wordt gezaaid. En het vergaat. Maar mijn geest leeft bij God. En dat is toch een beetje onvolmaakt. Onvolmaakt. Van Roeler heeft dat, meen ik, gezegd. De bekende theoloog. Die zegt, de hemel is toch maar een soort parkeerplaats. Daar zijn zielen. Maar dat is niet volmaakt. Die zielen moeten volmaakt worden met dat lichaam. Want zo zijn we geschapen. Lichaam en ziel. En daarom komt Christus straks terug en dan roept hij alle doden tot leven. En iedereen wordt opgewekt en we ontvangen een onvergankelijk lichaam. En weet je wat het is, gelovigen? Dan bent u naar ziel en lichaam in dezelfde toestand als Christus. Wauw. Ja, dat is de vrucht van zijn opstanding. Dat is dat je hier op aarde dat lichaam onderhoudt, zorgvuldig, zeker. Daar goed verzorgt, zeker. Maar dat ook durft af te leggen, zeker. Durft te laten zaaien in de aarde, zodat er straks een nieuw lichaam en een nieuwe geest zal komen, die dezelfde heerlijkheid als Christus zal ontvangen. En dan is het plan van God klaar. En als Paulus zich dat realiseert, dat het zo zal gaan en dat het zo zal aflopen, dan zegt hij, zie je wel, het vers 54, het vergankelijke zal zich met onvergankelijkheid bekleed hebben. Het sterfelijke zal met onsterfelijkheid bekleed worden. En dan zal het woord geschieden, de dood is verslonden tot overwinning. Dan leidt de dood, die al op de paasmorgen in Jeruzalem de ondergang geleden heeft, zijn uiteindelijke ondergang. En als wij dat als christenen in ons leven voor ogen houden, dan gaan we met Paulus zeggen en zingen, de dood is verslonden tot overwinning. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. En ik leef. Ik leef, want Christus leeft in mij. En ik ben niet meer bang voor de dood. Christenen, gelovigen, niet bang zijn voor de dood. De prikkel is eruit. We kunnen daar geweldig tegenop zien, hè? Dat is heel menselijk. Maar Paulus zegt, geloof het nou, de prikkel is eruit. De dood is verslonden tot overwinning. En zo zullen wij met onsterfelijkheid bekleed worden. Wat een zegen van de Pasen, gemeente. Alles is anders geworden. Jezus Christus heeft overwonnen. En dan besluit Paulus dat hoofdstuk met, en dat zegt hij tegen de Korinthen, en dat zegt hij ook tegen ons. Daarom, mijn geliefde broeders, blijf staande. En u begrijpt wel, dat is geen goedkoop verhaaltje, hè? Maar dat is levend vanuit de opstandingskracht van Jezus Christus, staande blijven. Je niet laten verleiden door de ijdele filosofie van deze wereld en door de fabeltjes van mensen als Van Acht, die dan zegt, ik ga samen met mijn vrouw een goede dood sterven. Dat bepaal ik allemaal zelf wel, enzovoort. Nee, staande op het woord. Blijf staande. Onwankelbaar. Altijd overvloedig in het werk van de Heere. Ja, zo mogen wij de week weer in. De werken van de Heere doen. Levend vanuit zijn opstandingskracht. Niet bang zijn voor de dood. Ook niet roekeloos gaan worden. Dat is ook niet christelijk. Maar in alle voorzichtigheid leven met hem. Want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. En in hem ben ik meer dan een overwinnaar. En alles wat ik dan deze week nog mag doen, uit die opstandingskracht, is een inspanning die niet te vergeefs is in de Here. Nou, zo mogen we als christenen anno 2024 leven. Vanuit de opstandingskracht van Christus. Kom je van de week op je werk? Ik heb het wel eens meer gedaan hier in de kerk. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Dan kom je van de week op je werk en dan doen ze zo. Wat bedoel ik? Dan zeggen ze, hij ruikt naar Christus. Hij is op zondag in de kerk geweest, dat ruik je. Dat zie je, dat hoor je. Want zo leeft hij. Vrij. Vanuit de opstandingskracht van Jezus. Amen.